De kerkraad deelt u volgende mee. Woensdagavond zal er weer een bunyanlezing gehouden worden. Deze avond begint om 7:45. Voor de kerkraad heeft een lid schuldbelijdenis gedaan tegenover de zonde van het 7e gebod. In ondertrouw zijn opgenomen Pieter Leendert Lodder en Cornelia Elisabeth van Huizen. Hun huwelijk zal 24 november bevestigd worden in de gereformeerde gemeente van Haamstede door dominee G.N. Moens. Deze dienst begint om 14:00. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 72 het eerste vers. Geef Heere, de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Eerste van 72. De spiegel van de heilige wet van de Heere in aansluiting. Daarop zingen wij op Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld, rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En wat er verder volgt. Daarna volgt de schriftlezing. We lezen in Genesis 49 en beginnen dan bij vers 29. En we lezen door tot en met hoofdstuk 50, vers 21. Genesis 49, te beginnen bij vers 29, tot en met hoofdstuk 50, vers 21. Dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 5 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: Ik word verzameld tot mijn volk. Begraaft mij bij mijn vaders in de spelonk. Die is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk welk is op de akker van Machpela, tegenover de Mamre, in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron, de Hetiet, tot een erfbegrafenis. Aldaar hebben zij Abraham begraven en Sara, zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca, zijn huisvrouw. Daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Hets. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed. En hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hen vervuld. Want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen zijn bewenings over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: zie, ik sterf in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb. Daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zeide: trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven. En met hem togen op alle Farao's knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijns vaders. Alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen. En met hen togen op zo wagens als ruiters. En het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, dat aan de gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners van het land, de Kanaanieten, de rouw zagen op het plein van het doornbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw der Egyptenaars. Daarom noemde men haar naam Abel Misraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron de Hetiet, tegenover de Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en alle die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Toen Jozef broers zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen: hij vergeeft toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed, gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart.
Wij willen met de hulp van de Heere dit gedeelte gaan overdenken. En ik wil twee teksten noemen die centraal zullen staan in de prediking. Allereerst vers 1 van hoofdstuk 50. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. En dan het volgende vers dat we overdenken. Dat is het slot van vers 17. En Jozef weende als zij, zijn broers, tot hem spraken. Laten we samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij voorbeden voor Renate Cabaret, die aanstaande woensdag opnieuw een rugoperatie zal ondergaan. We bidden voor broeder Aje de Graaf, die in het hospice De Reiziger in Barendrecht verblijft. Zuster W. Boer Bunk in de Oase in Oudorp. Ook voor zuster L.M. Romein Vat, die aanstaande week uitslagen zal krijgen over de behandelingen die in de afgelopen periode zijn gevolgd. En dat zal heel cruciaal zijn. Voor broeder P. Kranendonk, wiens krachten langzaam zeker minder worden. Broeder J. Goudenkreek, die weer thuis mag komen, doen we dankzegging voor. Als ook voor Nina Terlouw, die weer thuis mag komen. Familie van de Plicht Terlouw, die verblijd werd met de geboorte van een zoon en broertje. En zuster Thee van Kampen van hetzelfde. Zij is 83 jaar geworden en verblijft in de Riedenborg. En we bidden ook voor diegenen die met censuur te maken hebben gekregen in onze gemeente. Laten we samen de Heere zoeken. Heere, getrouwe en genadige God. Als we zo in dit gebed tot u proberen te naderen. En we hebben zojuist al een aantal namen met daaraan verbonden de eigen zorgen of zegeningen. Heere, geef dan dat wij woorden mogen krijgen om die gebeden tot u op te zenden. Want hoe vaak gebeurt het ook niet dat het aan woorden ons ontbreekt. En dat we ons herkennen in de dichter die zegt: met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En niet alleen in de gebeden, Heere, hebben wij uw genade nodig, maar ook in datgene wat wij hier in deze dienst met elkaar mogen doen. Ontzetten onder uw woord, onder de prediking van dat woord. En Heere, dan bidden wij u, laat de prediking van dat woord mogen zijn wat we zojuist hebben gelezen van wat Jozef tegen zijn broeders mocht doen. Hij sprak naar hun hart. Als de prediking zo mag zijn, woorden die naar ons hart zijn, waar we op hopen, waar we zo naar verlangen, waar we naar kunnen hunkeren. En we kunnen de noden en de hunkeringen dan onderscheiden zijn. Als we in onze zonden nog zijn en we zijn bekommerd vanwege die zonde. Zeg gij dan tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Als we eenzaam zijn en ellendig, laat het dan de ervaring mogen worden dat God aan mij bestendig denkt. Als we ons zo verlaten weten, afgekeurd, Heere, wilt u dan toch tot ons spreken, naar ons hart, zoals u dat alleen kunt. En dat door middel van uw Heilige Geest, die het woord kracht verleent. En die een woord te rechter tijd spreekt, die niet naar onze mond spreekt, die niet tot ons komt met vleiende woorden, maar ook soms in de scherpe woorden naar ons hart spreekt. of het later door indachtig makende genade toepast aan het hart. En daarom smeken wij u, Heere, wilt u daarom uw Heilige Geest binden aan dat woord. Zodat het niet een woord is van de prediker, maar dat het een woord is van u. Dat heeft de prediker allereerst zelf ook nodig, Heere, dat u ook tot zijn hart spreekt. En naar zijn hart spreekt. En dan weet u volmaakt wat hij nodig heeft. Om het woord te mogen bedienen zoals u dat van hem vraagt, naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. En we hebben het nodig, Heere, als we in de kerk zijn of thuis meeluisteren. En geef, Heere, dat er zijn die op zulke woorden wachten. Van nature is daar geen plaats voor. Dan zijn we bezig met andere soorten woorden die ons hart kunnen en willen bezetten. Maar wilt u daar nou plaats voor komen maken? Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd is vervuld. Dat er ongerechtigheid is verzoend en dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Heere, als dat in het hart mag dalen. Wat een vrede, wat een blijdschap. Doorstroomt dan ons leven. En Heere, wilt u dan zelf zo meekomen in de prediking. En ons bewaren voor afleidende gedachten en overdenkingen. We bidden u om bekering. Voor het eerst, maar ook die dagelijkse bekering. We bidden om de doorleiding in de heilgeheimen, in de diepten Gods. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Zegent u daartoe de prediking, Heere, en help ons in spreken en luisteren. We bidden u voor elkaar in omstandigheden van het leven. Wilt u ook daar tot het hart spreken? Tot het hart van Renate die opnieuw voor de zoveelste maal moet geopereerd worden. En de komende maanden verschillende operaties zal moeten ondergaan. Nu aan haar rug, maar ook aan de knieën. En Heere, ze heeft zoveel meegemaakt al in haar jonge leven. Wilt u haar gedenken en geven dat ze te midden van de pijn en de moeite die ze ondervindt mag ervaren dat u ook naar haar hart spreekt. Woorden van bemoediging en van troost. Van genezing, maar bovenal van vergeving. Dat bidden we u ook, Heere, voor broeder De Graaf. En voor zuster Boer. En voor zuster Romein en voor broeder Kranendonk. Elk in de eigen omstandigheden. We hebben vele malen al voor hen gebeden. En we dragen ze opnieuw hartelijk aan u op. Te midden van hun eigen omstandigheden hebben ze elk een woord te rechte tijd nodig. Dan weet u volmaakt wat in hun hart leeft, waar ze naar uitzien, waar ze naar hunkeren. Toch samengevat in dat woord uit Psalm 35. Of u ook tot hun ziel wilt zeggen, ik ben uw heil alleen. Dat is toch het ene nodige, dat is toch het allervoornaamste. Ook in de omstandigheden, ook in de spanningen die er kunnen zijn als een uitslag verwacht wordt, die beslissend zal zijn voor een nadere behandeling of niet. Als het duisternis in het hoofd, in het hart, wilt u het opdoen klaren en uw vriendelijk aangezicht licht doen laten verspreiden. We danken u, Heren, dat broeder Gauw weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, evenals de kleine Nina. U hebt hem nog willen sparen en dragen en hem willen verblijden door uw daden. Zou u ook hen bij de voordeur willen gedenken, ook bij het herstel. En nieuwe krachten willen schenken bovenal. De bemoeienis van u in uw genade doen laten blijken. We danken u, Heren, dat de familie van de Plicht, Lau, Gert-Jan en jullie werden verblijd met de geboorte van een zoon. En de broertjes en het zusje kregen weer een broertje erbij. De kleine Juda. Heren, wilt u onze dank aannemen dat jullie door de zwangerschap en ook door de bevalling heen mocht komen. En dat de kleine Juda het levenslicht mocht gaan schouwen. U hebt hen rijk gezegend, Heren, samen met de grootouders en de overgrootouders en ook ons als gemeente. Te midden van ook allerlei zorgen die er waren. U hebt alles wel gemaakt. En daarom komt u de lof en de dank toe. Kon het zijn niet alleen in woorden, maar ook in de daad. Wilt u met de kleine Juda zijn? Laat hem mogen opgroeien, Heer, in de vrezen van uw naam. Wilt u jullie ook nieuwe krachten schenken? Ook voor de toekomst haar nabij zijn en het hele gezin zo onder uw vleugelen vergaderen. We bidden u voor de oude zuster van Kampen, die in de Riedenborg verblijft en wier gedachten zo ver weg zijn dat ze door ons niet meer te bereiken is. Maar voor u, Heer, is geen mens onbereikbaar. Gedenk haar ook in haar leeftijd en wilt u haar omringen met uw genade en gunst. Heren, er zijn ook gebeden nodig voor mensen die te maken kregen met censuur, schuldbelijdenis deden of daar niet aan toe zijn, of om wat voor reden dan ook dat de censuur er nog ligt. Heren, dat zijn dingen die bij uw volmaakt bekend zijn. Wij als gemeente kunnen vaak niet goed peilen wat er allemaal achter ligt. Laten we hen die dat betreffen aan u, de Heren, mogen opdragen en geven dat we als gemeente beseffen dat we allen onder die goddelijke censuur liggen en dat we allen mogen bidden en moeten bidden voor elkaar. En Heren, dat u zelf dan harten wilt neigen en deuren wilt openen, ook als die voor ons besef zo gesloten zijn en als we ons ook daarin soms zo eenzaam voelen. Heren, wilt u zelf dan dat werk van uw genade in ons aller hart werken? Want als één lid lijdt, dan lijden we toch mee. En als één lid op deze wijze onder de tucht komt, dan staan we toch allemaal ook onder de tucht. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Heren, geef wijsheid ook aan de kerkenraad. Geef wijsheid aan de gemeente. En wilt u alles zo leiden, Heren, dat we ons verwonderen mogen en verblijden mogen door uw daden. Want het gaat toch op de eeuwigheid aan, Heren. En we moeten allemaal bekeerd worden. En we moeten allemaal in de schuld komen voor u. En als dat nu mag gebeuren, Heren, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dat is toch uw belofte. Waardoor de dichter mag zeggen: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand uw leven zal voor uw aangezicht bestaan. Maar bij u schuil ik en bij u is vergeving. Hoor ons uit genade en om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 42, de versen 1, 4 en 5. 42, vers 1, het heigend hert der jacht ontkomen. Het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 1, 4 en 5 van Psalm 42, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 6, het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Het 9e van Psalm 6 zingen we straks met elkaar na de prediking. Liefde gemeente, jongens en meisjes. Ik las eens van een jongetje dat altijd heel veel ondeugende dingen deed. Elke dag was er wel wat. Elke keer maakte hij dingen kapot. Omdat hij zo ruw met alles omging. Of hij was wel eens brutaal tegen zijn moeder. Of op school haalde hij allemaal dingen uit, kreeg hij weer straf. En dat werd op een gegeven moment zo erg dat zijn vader tegen hem zei: en elke dag als je weer iets verkeers doet, dan sla ik een spijker in een plankje. Hij had een plankje en elke keer als die jongen wat verkeerd deed, sloeg hij er een spijker in. Tot op een dag heel die plank vol zat met spijkers. En er kon er niet één meer bij. En toen ging dat jongetje nadenken. En hij zei tegen zijn vader: papa, ik zal beloven dat ik proberen zal om het te veranderen. En dan ging zijn leven verbeteren. En elke keer, zo zei die vader, als het goed gaat, dan haal ik er een spijker uit. En zo gebeurde de ene spijker na de andere, tot op een dag heel die plank weer leeg was. En die vader liet dat aan die jongen zien. Zie je het nou, dat plankje is weer helemaal leeg. Ja, zei dat ventje toen. Maar ik zie de gaatjes nog. Die herinnerde hem aan al die verkeerde dingen die hij gedaan had. En iets dergelijks, gemeente, zien we ook in de geschiedenis die voor ons ligt. Als Jozefs broers na zoveel jaren, nadat Jozef hen vergeven had, nu bij het sterven van Jacob weer naar hem toe gaan. En zich opnieuw herinneren wat voor kwaad ze hem hebben aangedaan. En opnieuw vergeving vragen. En Jozef weende toen zijn broers tot hem spraken. We komen het meer tegen in dit gedeelte. Ik heb die andere tekst ook gelezen en dat staat daar centraal in deze preek. De ene laatste over de geschiedenissen van Jozef. Tweemaal lezen we in dit gedeelte dat Jozef weende. Allereerst letten wij op de tranen vanwege zijn vader, vanwege het sterven van zijn vader. En ten tweede de tranen vanwege zijn broers, vanwege de woorden die ze spraken. Dus Jozef weende. We letten op de tranen vanwege zijn vader en de tranen vanwege zijn broers. Ja, het boek Genesis, jongens en meisjes, dat eindigt dus op deze manier. Met twee sterfbedden. En jullie weten toch wel wat het woord Genesis betekent. Wording. God heeft alles gemaakt, geschapen, zeer goed. Alles is geworden, de hemel en de aarde. En dat boek van de wording, dat eindigt in de dood. Twee sterfbedden. En het eindigt met de woorden: men legde hem in een kist in Egypte. Het begint met het leven en het eindigt in de dood. En daartussen, daar ligt de zondeval. Daar ligt de dag tussen dat Adam en Eva tegen God in opstand kwamen. En als God wilde zijn. En toen stortten ze van de top van eer in hun doodstaat neer. En ik wil daar volgende week bij het sterven van Jozef nader bij stilstaan. En nu meer letten op de rouw van Jozef over zijn vader Jacob. Want zo lezen we het in vers 1. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. Het is een ontroerende aanblik. Als je dat probeert voor ogen te stellen, hoe dat die machtige onderkoning van Egypte daar op zijn knieën ligt. En die vader kust. en over hem weent. Wat hebben deze twee mensen een bijzondere band gehad met elkaar. Wat heeft Jacob veel van Jozef gehouden en wat heeft hij dat toch ook op een verkeerde manier geuit. We hebben daarbij stilgestaan. Maar wat hield hij veel van hem? Niet in het minst omdat hij in hem de vrezen van de Heere ontdekte. Het waren niet alleen maar banden, bloedbanden, maar dat waren ook geestelijke banden die hen zo samen verbonden. De eerste 17 jaar heeft Jacob voor Jozef mogen zorgen. De eerste 17 jaar van het leven van Jozef. En toen verdween hij naar Egypte. Is hij 23 jaar lang als een dode voor Jacob geweest. En toen werden ze weer herenigd. En nu mocht Jozef 17 jaar nog voor Jacob zorgen. Opmerkelijk, hè? Eerst Jacob 17 jaar voor Jozef gezorgd. Toen die periode van de slavernij en de gevangenschap. En de eerste jaren van de onderkoningschap. Maar die laatste 17 jaar van Jacobs leven mocht Jacob door Jozef verzorgd worden. En dan zien we daar dus die bedroefde Jozef die op zijn knieën valt en die zijn vader kust. En bitter hem beweent. En die woorden, toen viel hij op zijn aangezicht. Dat was ook beloofd door de Heere toen Jacob, we hebben daar kort bij stilgestaan, toen Jacob vanuit Kanaan naar Egypte ging, toen heeft Jacob op de grens van Kanaan en Egypte aan de Heere gevraagd of dat hij mocht gaan. Hij heeft een altaar gebouwd, hij heeft de Heere geofferd, hij heeft hem gedankt. En toen heeft de Heere gezegd, ik zal met u gaan. En ik zal u ook weder doen optrekken. En zo zei hij, Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. En daar bedoelde de Heere mee, als je sterven zal, dan zal het Jozef zijn die je ogen dicht zal drukken. Zoals dat bij overleden mensen toch vaak moet gebeuren. Dat de oogleden gesloten moeten worden. Wel, dat heeft Jozef gedaan. De belofte van de Heer is in vervulling gegaan. En zo kwam er dus een einde aan het leven van de oude aartsvader. Jacob was 147 jaar toen hij stierf. Een onvoorstelbaar hoge leeftijd, zeker in onze dagen. Jozef had inmiddels de leeftijd van 56 jaar bereikt. En hij weent bitter. Ook al weet Jozef dat Jacob een goede ruil heeft mogen doen, want Jacob heeft getuigd. Op uw zaligheid wacht ik. En hij heeft gezien, hij heeft het aanschouwd hoe Jacob in alle rust en in alle vrede zijn voeten samenlegde op het bed en de geest gaf. Geen paniek, geen angst, maar een sterfbed om jaloers op te zijn. En Jozef weende. Tranen vanwege zijn vader. Vergis ik mijn gemeente of komen we dat vandaag de dag steeds minder tegen? Zeker in onze tijd midden in de wereld. Dan wordt er toch vaak zo gedacht, ach, mijn vader heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. En nu is hij af van dat zieke en oude lichaam. Zou dat te maken hebben met onze egoïstische, individualistische tijd? Dat jongeren, kinderen steeds minder tijd hebben voor de ouders, zeker als ze oud geworden zijn. Er zijn er toch zoveel gemeente ouderen die hun dagen in eenzaamheid slijten en die nauwelijks bezoek krijgen van kinderen of kleinkinderen. Zou het gebrek aan tranen ook bij begrafenissen ermee te maken kunnen hebben dat het gewicht van de eeuwigheid steeds minder gevoeld wordt, ook in de kerk? En dat men al te snel zegt, het is wel goed zo. Wat het ook is, Jozef weende. Hij had verdriet ondanks dat hij wist dat zijn vader nu eeuwig mocht zingen van Gods goede tierenheen. Maar hij was niet zo optochtelijk als sommige mensen wel doen. Ik maakte het ooit mee in mijn eigen familie. Een oud-tante, godvrezende vrouw, die overleed. En een van de kinderen was in een soort evangelische kerk terechtgekomen. En terwijl ik hem condoleerde, zei hij: gecondoleerd? Je moet zeggen, gefeliciteerd. Inmiddels doet hij nergens meer aan. Maar dat optochtelijke. Alsof je niet mag rouwen. Als een kind van God sterft. Paulus die zei toch, wij treuren. Nog niet als degene die geen hoop hebben, maar wij treuren wel. En Jezus weende bij het graf van Lazarus. Net zoals Jozef weende bij het graf, bij het sterfbed van zijn vader. En de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, heeft nog veel dieper gepeild wat de dood nu voor een werkelijkheid was. Niet alleen maar miste hij zijn vriend Lazarus, maar hij zag hoe zijn vriend, ja, hoe zijn schepsel in de machten van de dood lag. Dat schepsel dat hij goed en naar zijn evenbeeld geschapen had. Voor het leven, voor het eeuwige leven geschapen had. Nu in de kille greep van de dood. Nu tot ontbinding was overgegaan. Tot stof moest wederkeren. Dat greep de Zoon van God tot in het diepst van zijn ziel aan en hij weende. En gemeente, die vraag mogen we onszelf ook wel stellen. Hebben wij daar al over geweend? Want al wenen wij inderdaad om iemand die ons ontvalt. En al is er in de kerk reden en ruimte om te treuren. En wordt daar niet overheen gelachen en wordt daar niet overheen gepraat. We mogen ons nog dankbaar prijzen dat er stil wordt gestaan. Zo bij tijden, in de prediking bij de werkelijkheid van de dood. Maar ook al is dat dan het geval, dat wij treuren omdat we een man verloren hebben, of een vrouw, of een vader, of moeder, of wie dan ook. Vanwege het gemis. Dat mag. Dat is volstrekt menselijk en natuurlijk. Maar gemeente, hebben we wel eens dieper gezien. Hebben we wel eens geweend vanwege de oorzaak van die dood. We treuren soms dagen en weken en maanden vanwege de verliezen die we lijden. Maar huilen we ook tranen die genoemd worden de droefheid die naar God is. Over de zonde. En dat de dood geen lot is, niet iets wat ons treft als een toeval. Maar wat ons als bezoldiging, als loon op de zonde overkomt. Loon op de zonde, dat is de dood. Een godvrezend mens zoals Jozef zal daar ook over getreurd hebben. Die laatste vijand die bezit neemt ook van het lichaam van een kind van God. En als we dan verder nadenken, gemeente, over dat treuren van Jozef, dan zien we dat Jozef zijn vader beweent. En wat er allemaal aan details ook genoemd wordt, misschien denkt u wel als je dat zo leest, waarvoor moet ik dat weten? He, dat die medicijnmeesters hem gebalsemd hebben en dat er 40 dagen in hem vervuld werden en dat er daarna nog 70 dagen gerouwd werd. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei dingen die wij niet kunnen toepassen op onszelf. Alleen al bijvoorbeeld het balsemen, ik weet niet precies wat er met Jacob is gebeurd. Ik denk zomaar niet dat Jacob gebalsemd is zoals dat de farao's altijd gebalsemd werden. Want die deden dat natuurlijk uit een soort bijgeloof. Dat de organen zoals de hersenen en de ingewanden eruit werden gehaald. Zodat dat allemaal niet meer kon verteren. En men balsemde hem met olie, met kruiden, zodat die huid bewaard bleef. Vanuit de gedachte dat dat lichaam mee moest gaan, het hiernamaals in. Allerlei bezittingen werden aan een farao of aan hooggeplaatste personen meegegeven in die graftombes. Maar dat zal bij Jacob niet het geval zijn en ook straks niet bij Jozef. Want als Jozef straks mee wordt gevoerd in die kist, dan staat er dat zijn beenderen werden meegevoerd. Dus niet een mummie. Jozef wilde geen mummie worden. Hij moest tot stof vergaan. En dat gold ook Jacob. Het was denk ik meer gericht op een tijdelijke bewaring, omdat in dat klimaat de lichamen natuurlijk snel tot ontbinding overgingen, dat een eerste balsem moest voorkomen dat ontbindingsproces direct op gang kwam. Om die dagen van rouw door te komen. In ieder geval geen bijgeloof, zoals de farao's. Maar wat we er wel van kunnen leren, en ik stip dat eigenlijk alleen maar even aan, is dat er aandacht was voor de overleden. Dat er tijd genomen werd om te rouwen. Vroeger liepen de mensen ook in rouwkleding. Soms een jaar lang. En ik zeg niet dat we al die oude gewoonten weer terug moeten krijgen. We leven in onze tijd, maar in onze tijd, gemeente, is het wel de andere kant op geslagen. Er is geen tijd meer. Men neemt geen tijd meer om te rouwen. Het leven moet weer verder. In alle jacht van deze tijd. En er is geen plaats meer voor de dood. En ik generaliseer nu als het gaat om onze maatschappij. Maar Jozef weende. En Jozef rouwde. En hij nam er de tijd voor. En nog één punt, gemeente, wat ik slechts aanstip, omdat dat volgende keer hopelijk ook nog aan de orde zal komen, is dat Jacob niet in Egypte begraven wordt, maar dat hij verzameld wordt tot zijn volken, zo staat er. Nader bepaald begraven wil worden in de spelonk van Machpela, bij Abraham, Isaac en Jacob en hun vrouwen en ook waar Lea. Ik bedoel bij Abraham, Isaac en hun vrouwen en ook bij Lea waar Jacob haar begraven heeft. En dominee Visser die zei afgelopen maandag, zo heel terecht op het graf van dominee van der Weert, over deze woorden: hij werd verzameld tot zijn volk. Dominee van der Weert wilde in Driebergen begraven worden. Daar kwam hij oorspronkelijk vandaan, maar daar lagen toch ook heel veel dominees. Professor Wisse, dominee Baan, dominee Sneep en zoveel meer. En dominee Visser zei dat verzameld worden tot de volken, dat betekent ook je wil ook bij je soortgenoten liggen. En dan zijn er van die begraafplaatsen, bijvoorbeeld Oud-Kralingen. Gods kerk zegt daarvan, dat is vette grond. Daar liggen zoveel van Gods kinderen begraven. Verzameld tot de volken. Niet alleen maar tot zijn familieleden, maar ook tot het volk, bij het volk van God. Vette grond. Daar in de spelonk van Machpela. Nogmaals, ik hoop daar volgende week nader over op in te gaan als Jozef het bevel geeft dat hij absoluut niet in Egypte begraven mag worden, maar straks als het volk gaat wegtrekt uit Egypte, dat ze zijn beenderen moeten meenemen. Maar Jozef weent en hij heeft zijn vader met jaloersheid nagestaard. Dat is toch zo. Heb je dat trouwens wel eens gehad, gemeente? Dat je aan een sterfbed staat. Of bij een kist van een overledene. Bij een kist van een kind van God. En dat je bij het verdriet toch ook iets van jaloersheid voelt. En niet jaloersheid in de zin van afgunst. Maar iets van wat die man, wat die vrouw nu mag kennen. Dat je daar jaloers op wordt. Dat je dat ook begeert. En dat je zo iemand met verlangen na kunt staren. Ik geloof dat Gods kinderen dat wel eens beleven mogen. Dat het heimwee wakker wordt als een van hun soortgenoten, hun broeders of hun zusters in de Here overlijdt. Zoals die oude dominee waarvan ik las, toen hij een studiegenoot moest begraven. Mijn lieve broeder, zei hij in de rouwdienst, je bent me een eeuwigheid voor. Die oude dominee verlangde zelf ook om straks met dat volk God eeuwig groot te mogen maken. Wat kan een mens dan heimwee voelen? Verlangen om ook die weg te mogen gaan. Om ook bij hem te zijn waar God alles zal zijn en in allen. Jozef weende. En dat niet alleen om zijn vader. De tweede gedachte is ook dat hij ook om zijn broers tranen schreide. En dat had een oorzaak, zo hebben we gelezen. Nadat Jacob dood was, zo wordt het dan gezegd, ontbieden ze Jozef, aan Jozef. Ze sturen iemand, ze durven kennelijk zelf niet. Ze zijn bang, zo lezen we in vers 15. Misschien zal ons Jozef haten. En hij zal ons gewisselijk vergelden, al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan. En daarom halen ze hun vader aan. Hij heeft bevolen voor zijn dood. Dat schijnt, ik lees het niet, maar misschien is dat zo. Zo zult gij tot Jozef zeggen, ei, of ergens anders in de Bijbel wordt het ook wel vertaald met och. Ach, vergeef toch. Het is een uiting van nood. Het is nood in hun hart. Vergeef toch de overtreding van uw broederen en hun zonden. Want ze hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Jozef moet ervan huilen. Als die broers dat tegen hem zeggen. En je zou zo in eerste instantie denken, waarom doen die broers dat? Het is al 17 jaar geleden dat Jozef hen vergeven had. Toen sprak hij ook naar hun hart. Toen troost hij hen. En hij heeft hen beloofd, ik zal u onderhouden en ook tot uw kleine kinderen toe. En hij heeft het gedaan die 17 jaren lang. En hij heeft hen omhelst, hij heeft hen gekust. En wat heeft hij al die bewijzen van zijn gunst gegeven? Hij weent. Wat denkt u, waarom zou Jozef wenen? Zou het ermee te maken kunnen hebben dat Jozef misschien wel pijnlijk getroffen is in zijn hart? Hoe kan het nou toch dat mijn broers zo over mij denken? Waar heb ik dat aan verdiend, dat ze zouden denken dat ik nu wraak zal nemen? Nou heb ik hen verzorgd. Nou heb ik hen beloften gedaan en ik heb ze onderstreept met de bewijzen van mijn gunst. Denken ze nu echt dat ik nu wraak zal nemen? Hoe kijken ze naar mij? Wat voor beeld hebben ze van mij? Waar heb ik dit aan verdiend? Het zou kunnen dat Jozef dat in zijn hart voelt. Het kan ook zijn dat er opnieuw iets van verwondering is in het hart van Jozef. Dat die broers toch ook opnieuw weer bij hem komen. En dat ze dat kwaad niet vergeten zijn. Maar dat is ook iets van het geestelijke leven, gemeente. Kijk, in de dogmatiek natuurlijk, dan is het zo, en daar mag Gods kerk ook wel eens iets van beleven, dat de Heere de zonden, als hij ze vergeeft, dan werpt hij ze in de diepten der zee. En dan mag je er wel eens zoveel van zien, dat je ziet, God denkt er niet eens meer aan. Het is weg in de diepten der zee, zegt Micha. God bezoekt die zonden niet meer in het leven van zijn kerk, want ze zijn vergeven, doorgegeven aan de Zoon van God. God heeft onze alle overtreding op hem doen aanlopen. Ze zijn betaald. De straf is gedragen. De schuld is uit Gods boek gedaan. Zo ligt het bij God. En er mag een kind van God in meer of mindere mate wel eens iets van verstaan in de oefeningen van het geloof. Dat zegt zondag 23. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Klein of groot geloof, zwak of sterk geloof. Dat is bepalend voor de mate en de trap waarin we zoiets kunnen beleven. Maar hoe het ook is, gemeente, in het leven van Gods kinderen, daar wordt het toch ook wel beleefd. He, wat jongens en meisjes, wat ik aan het begin van de preek zei, dat jongetje, die ondeugende jongen, dat plankje met al die spijkers erin, en die zijn leven ging beteren en die zijn best ging doen en al die spijkers waren eruit. Maar ja, die gaatjes in dat plankje, die herinnerden hem eraan. Wat een verkeerde dingen dat hij allemaal gedaan had. En zien we dat in de Bijbel ook niet. Dat al is het dan waar dat God de zonde vergeven heeft. En dan mag een kind van God daarbij tijden uit leven. En door getroost. En door verblijd zijn. Maar er komen toch weer perioden. Dat David zegt. Als hij oud geworden is. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid. Nog mijner overtreding. Ja, maar David, dat is toch vergeven, man. Dat heeft de Heer toch gezegd ook bij monden van Nathan. De Heer heeft uw zonde vergeven. En dan zegt David, ja, dat is ook zo, maar ik kan ze mezelf maar niet vergeven. Ik kan ze niet vergeten. Dat is toch een werkelijkheid van het leven van Gods kerk. Ook na ontvangen genade kunnen die oude zonden je toch nog weer zo'n pijn doen. Kun je daar weer zo'n last van hebben. En kun je het jezelf niet vergeven wat je gedaan hebt. Dan stijgt het schaamrood soms naar je kaak als je teruggeleid wordt in je gedachten. Naar toen en toen, toen je dat deed of toen je dat zei of toen je daar geweest bent. En de apostel Paulus beleefde het ook zo. Nou, dat was een doorgeleid kind van God. Die kon zeggen, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En toch vreest hij dat hij zelf verwerpelijk wordt, hoewel hij anderen verkondigd heeft. En waar heeft dat mee te maken? Hij zegt, ik ben de minste van de apostelen. Waarom? Terwijl ik de gemeente Gods vervolgd heb. Ik heb mannen, vrouwen, kinderen in de gevangenis geworpen. Ze zijn gedood. Dat heb ik gedaan. Ja, God heeft het me vergeven. Ik heb vrede met God, maar ik kan het mezelf niet vergeven. Dat blijft me mijn hele leven lang achtervolgen en op een bepaalde manier aanklagen. David en Paulus. Gods kinderen herkennen zich daarin. Zeker als het erop aankomt, als David op zijn sterfbed ligt. En hij zijn levensboek zo doorbladert, 2 Samuel 23, dan zegt hij op een bepaald moment, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. In 2 Samuel 22, in de hoofdstukken daarvoor, heeft David iets verteld van wie de Heere voor hem is geweest in zijn leven. En zijn leven had moeten blinken van Gods vrucht. En het had vol met blinkend witte bladzijden moeten staan, maar ach, zo is het niet geweest. De ene na de andere zwarte bladzijde kwam uit dat levensboek van David omhoog. En hij moest zeggen, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, het is niet geweest zoals het had moeten zijn. En hij herinnerde zich. Toen. Met Bathsheba. En met Uria. En het tellen van het volk. En zoveel zonden meer die David al wist, maar die niet beschreven staan. Het gaat mee. Want wij zondigen niet goedkoop. En de duivel klaagt er ons ook mee aan. En je eigen geweten kan soms zo ontwaken, juist als het erop aankomt en je gaat sterven. Kunnen de dingen soms zo helder voor je aandacht komen? Ik heb u wel eens verteld van die man van bijna 100 jaar in Katwijk. Die, zo vertelde hij mij, last kreeg van zonden van 85 jaar geleden. Dus ik heb er nooit meer aan gedacht. En ineens, het komt me weer zo helder voor de ogen. Of het gisteren gebeurd is. En het was een kind van God. Die kon vertellen waar de Heer hem opgezocht heeft. En zo weent Jozef over zijn broeders. Vanwege die werkelijkheid, omdat ze dat opnieuw weer belijden voor hem. En dan gaat hij spreken. Want daar gaat het mij met name om, gemeente. We kunnen daar nog heel veel dingen over meer over zeggen. Maar ook die bekende woorden bijvoorbeeld. In vers 20, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft tot ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het de deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. We hebben deze in soortgelijke woorden al meer overdacht, dus ik wil dat eigenlijk niet te veel meer benoemen. Hij wijst erop dat het niet, dat alles niet buiten de raad van God omgegaan is. Dat God erbij was toen Jozef verkocht werd. En dat God het gezien heeft toen hij in de gevangenis gebracht werd. Maar dat op een voor ons verborgen manier God dat ten goede gedacht heeft. Dat is zo moeilijk, gemeente, om hier. Je kunt dit bijna niet met een schaartje knippen, zeggen we dan wel eens. De Heer is soms zo moeilijk te. Ja, hoe dat precies in zijn voorzienigheid zit. Asaf zegt, het is iets wat mij veel te hoog valt. Ik kan er niet bij, die Gods regering. Dat, aan de ene kant, die broers die blijven verantwoordelijk. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Dat is jullie kwaad. God heeft mij niet verkocht naar Egypte. Jullie hebben kwaad gedacht. En toch ligt het en lag het in de raad van God besloten. Net zo goed als de kruisiging van de meerdere van Jozef. Petrus in de Pinksterpreek die zegt tegen de Joden die daar om hem heen staan. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Is de Heer Jezus Christus door jullie gekruisigd. Jullie hebben dat gedaan. Maar dat lag wel vast in de bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft er iets goeds mee gedaan. Het kwaad, dat was de verantwoordelijkheid van de broers. Maar het goede wat God ermee gedaan heeft, dat kwam nu openbaar. Het volk is behouden. Profiteer daar nu maar van, zo zei Jozef. En dan gaat hij hen troosten. Dan staat er zo'n prachtig mooie uitdrukking. En hij sprak naar hun hart, slot van vers 21. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Een diepe, een Bijbelse uitdrukking die we op heel veel plaatsen tegenkomen. En wat betekent dat? Naar het hart van iemand spreken. Is dat iets wat iemand graag hoort? Ja, dat is het, zeker. Ik kom daar straks op terug. Maar toch niet per definitie direct. Want naar het hart spreken, dat is iets anders dan iemand naar de mond spreken. Dat is ook een uitdrukking. Die komen we helemaal niet in de Bijbel tegen, maar het is wel een uitdrukking. Als je iemand naar de mond spreekt, dan bedoelt die uitdrukking te zeggen, dan wil je iemand vleien. Je spreekt iemand naar zijn mond, wat hij graag wil horen. Je wilt iemand vleien, bij iemand in een goed blaadje terechtkomen. En dan zeg je maar dingen die die andere graag wil horen, ook al meen je er niks van. Maar dat doet de Heere nooit. Die zal een mens nooit naar de mond spreken. Hij spreekt wel naar het hart. Maar dan kunnen dat ook wel eens dingen zijn, gemeente, die op dat moment geen aansluiting vinden in het hart. Ik denk bijvoorbeeld aan Petrus, de discipel. De Heere sprak woorden naar zijn hart. Toen hij zei, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar op het moment dat de Heer Jezus dat sprak, die eerste keer, geloofde Petrus daar niks van. En hij hoorde die woorden niet eens. Want Jezus had gezegd, Heer de haan, tweemaal gekraaid zal hebben, zul je driemaal ontkend hebben dat je mij kent. Zul je mij verloochend hebben. Geen zin, zij hoorden er niks van wat Jezus allemaal daarna zei. De Heer Jezus sprak wel woorden naar zijn hart, maar er was geen plaats voor. Dat kwam later. Toen hij inderdaad met vloeken en zweren ontkend had dat hij bij Jezus hoorde. Dat ontroerende ogenblik toen de Heer Jezus zich omkeerde en Petrus aanzag. Toen werd Petrus indachtig de woorden die Jezus tot hem gesproken had. Toen kwamen die woorden in zijn hart. Later dus. Nee, spreken naar het hart, gemeente, dat is iets van de beleving van liefde. En dan in de rechte zin, want kijk natuurlijk, Petrus die had wel liefde tot Jezus, maar die liefde die was in die zin verkeerd, dat hij meende dat zijn liefde wat voor Jezus moest doen. Ik ben bereid om met u te sterven. Hij hield van Jezus, ongetwijfeld. Maar hij verstond niet, toen althans nog niet zo heel helder, dat het de liefde van Christus was. Een opofferende liefde. Hij wilde zichzelf offeren, hij wilde wat voor Jezus doen. Hij wilde op die manier desnoods naast Jezus hangen aan het kruis. Ik zal met u zijn. En hij moest leren dat het net andersom was. Dus die liefde van Petrus die werd verblind door eigengerechtigde gedachten. Maar spreken naar het hart, gemeente, dat is een uitdrukking vanuit de liefde. Als twee jonge mensen verliefd op elkaar zijn, dan spreken ze naar elkaar hart. Maar dan is wel de voorwaarde natuurlijk dat die liefde er in beider hart zo is. Als het meisje bijvoorbeeld niet van de jongen houdt, dan kan die jongen zeggen dat ze mooi is en dat ze lief is en dat hij van haar houdt, maar hij spreekt niet naar haar hart, want ze moet niks van hem hebben. Spreken naar het hart, dat zijn woorden waar je op hoopt, waar je naar uitziet, woorden waar je op wacht. Die broers, die vreesden dat Jozef zich zou wreken, die vreesden dat hij wraak zou nemen, dat hij hen zou doden, maar ze hoopten dat hij hen genade zou bewijzen. En zo sprak hij dus naar hun hart. Hij troostte hen. Ik zal u onderhouden tot uw kleine kinderkens toe. En dan wordt het warm in het hart. Net zoals twee jonge mensen, als die naar elkaars hart spreken, dan worden ze warm van binnen. Dan word je zo blij van binnen als je vriendin of je vriend zegt dat ze van je houdt. Of dat hij van je houdt. Dan spreek je naar elkaars hart. En zo spreekt de Heere gemeente op velerlei plaatsen in het woord naar het hart van arme zondaren. Mensen in hun schuld. Mensen in hun verlorenheid. Dan spreekt hij woorden waar het hart naar hunkert. Er zijn zoveel woorden in de schriften die de Heere wil gebruiken om naar het hart van mensen te spreken. Als een mens alleen is en zich eenzaam voelt, zich verlaten weet. Als de mensen bang zijn en als mensen zeggen ik weet de weg niet. Dat de Heere dan zo door het woord kan spreken. Volg mij dan. Als een mens zich vermoeid en beladen weet. Vanwege de schuld, vanwege de zonde, vanwege de zorgen, vanwege de moeite en het kwaad in het leven. Kan een mens hunkeren naar een woord van de Heer en als dat woord dan mag spreken, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Als een mens, als een ziel in zijn verdriet loopt, in zijn angsten, gekneld in de banden van de dood, omringd wordt door twisters, zoals Psalm 35 zegt. Mensen die tegen hem opstaan. Wat kan het dan in de ziel leven? Heere, zeg gij toch tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wil u naar mijn hart spreken? De kanttekening zegt daarbij, dat is vriendelijk en troostelijk. Woorden waarnaar verlangd wordt, waar een ziel naar hunkert. Wat is dat bijzonder? Als je zo in de kerk mag zitten, als de prediking spreken naar je hart mag zijn. Als de Heere erin meekomt en een bijzondere zegen geeft. Het wonder in je hart werkt. Uitkomsten geeft. Te midden van de nood. Als hij een woord te rechte tijd spreekt. Als je tot je verwondering in de kerk zit. Dat je denkt, die dominee die weet precies wat er in mijn leven gaande is. Hij verwoordt het precies zoals ik het beleefd heb. Zoals ik het gevraagd heb van de week. Heere, mag er een woordje bij voor me zijn aanstaande zondag. En als dat dan gebeurt, als dan die psalm gezongen wordt, als dat woord dan genoemd wordt waar je zo mee geworsteld hebt, als dat kracht doet in je leven, als hij tot je ziel spreekt, als dat evangeliewoord een boodschap bevat dat als water is op een dorstig land, wat kun je dan verkwikt worden? Wat kun je dan verblijd worden in het bedehuis? Wat kun je dan hem verbonden worden? Wat kun je op hem zien? Wat kun je dan aan God genoeg hebben op zo'n moment? Zijn er in de kerk die daarnaar hunkeren? Geef eens antwoord in je hart. Hunkert je hart naar een woord van de Heere. Heere, spreek toch. Zeg gij tot mijn ziel. Zoals de Heere dat deed bijvoorbeeld bij die vrouw die heel haar leven al gedokterd had en bij deze raad gevraagd had en bij die en ze kreeg maar geen antwoord. En die zei, indien ik maar de zoon van zijn kleed mocht aanraken. O, daar hunkerde zo naar. De zoon van het kleed van Jezus. En hij sprak naar haar hart. Uw geloof heeft u behouden. Of die hoofdman in Capernaum, die met de nood van zijn knecht, die ook zijn nood tot de Heere kwam. En die zei, Heere, ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. Maar Heere, één woord, dat is genoeg. En de Heere sprak naar zijn hart, ga heen, u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Of die Cananese, die bad om dat ene kruimeltje. Heere, één kruimeltje. Daar heb ik genoeg aan. Ik heb geen recht op dat hele brood, want ik ben maar een hond. En ook zij kreeg dat woord in haar hart. Groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Of die ziel waarvan we gezongen hebben in Psalm 42. Die dorst naar God. Mijn ziel hunkert, verlangt naar God. En je hoort het in de vragen, misschien hebt u het wel meegezucht. God des levens. Ach, ei, zo zeggen die broers. Ach, je hoort de klacht, je hoort het verlangen, de hunkering. Ach, wanneer? Dan zegt de profeet Hosea. En hij laat de Heere daar spreken. Ik zal ze lokken in de woestijn. En ik zal naar hun hart spreken. Vriendelijke, troostrijke woorden. Waarvan de Heere precies weet wat hij zeggen moet. En dan weet je ook dat is van de Heere. Het is de Heere die spreekt. Dan daalt dat woord met kracht in je hart. En laat het dan zo zijn dat het genoten, zo weer toegesloten is, maar dan krijg je toch hoop. Als de Heere naar je hart spreekt, en gemeente, weten we daar nou van? Kennen wij van die ogenblikken dat we iets herkennen van wat Jozef hier tot zijn broers doet? Naar je hart spreken. Dat er een woord te rechte tijd gesproken wordt. Dat er als water op het dorstige een evangeliewoord in je hart neerzinkt. En dat dan tegelijkertijd ja, ook die verbrokenheid van die broers weer herkend wordt. Want ja, Jozef weende, maar die broers zullen zich toch ook wel ontroerd hebben gevoeld. Want ja, zij hebben wel tegen Jozef gezondigd. We hebben u kwaad gedaan, Jozef die zo voor hen gezorgd had. Als dat tot je hart doordringt, dat je gezondigd hebt tegen niet zomaar God, maar tegen een goeddoend God. Als je beseft, als je beleeft dat je tegen een heilig en een rechtvaardig God gezondigd hebt, ja, dan lig je net als David in de angsten van de hel en in de banden van de dood. Maar als je mag zien dat je tegen een goeddoende God gezondigd hebt, die altijd voor je gezorgd heeft, dat verbreekt je hart. Dan zijn er tranen. Dan zegt de Heer ook: troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem. En daarin zien we, gemeente, wat dat naar het hart spreken is. Wat moet dan gesproken worden tot een volk in zijn verdriet. In zijn beleving van zonde en schuld. In zijn ellende. In zijn pijn. Roept haar toe dat haar strijd is vervuld. Dat haar ongerechtigheid is verzoend. En dat ze dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. En ik kan dat niet gaan uitwerken, gemeente, vanuit Jesaja 40. Maar hij bedoelt, er is een volheid aan genade. Menigelei genade voor de grootste der zondaren. En nu tot slot, gemeente, de vraag. Zat u daar nou op te wachten dat dat deze ochtend ging gebeuren? Dat de Heere naar je hart ging spreken? En was er wat voor u bij vanochtend? Wat een wonder. Als je mag ervaren, de Heere heeft weet van me. Hij wilde zich op mijn kermen over mij ontfermen. Of, gemeente, jongeren en ouderen, moeten er andere woorden klinken om naar uw hart of naar jouw hart te spreken? Moet er iemand van de week aan de deur staan en die zegt: je hebt 5 miljoen euro gewonnen? Omdat je in je hart nog zo bezig bent met het geld en met rijkdom. Moet er een promotie komen voordat er naar je hart gesproken wordt? Of weet ik wat? Omdat je nog zo bezig bent met de dingen van de tijd. En ach ja, die ongerechtigheden en dat vergeven daarvan. En het zal wel. Je hebt vanochtend een beetje zitten suffen in de kerk. Want ja, wat die dominee daar allemaal staat te vertellen, het zegt me niks. Lieve mensen, wat zou het erg zijn als je zo in de kerk zit. Ja, dan heb je niks gehoord, dat begrijp ik. Als je nog zo vol zit met de dingen van de tijd. En als er geen plaats is voor de Heer en voor zijn dienst. Dan zeg je: oh, het was weer moeilijk vanochtend. Begreep er niks van. En dan zeg ik niet dat een preek niet eens moeilijk kan zijn. Of bedoelt u, begrijp u me niet verkeerd. Maar ligt het ook aan uw oren misschien. En aan je hart. Dat zo aardsgezind en wereldsgezind is. En dat er gewoon geen plaats is voor de woorden. De Heere spreekt wel, maar je hoort niet. Ga eens op je knieën en ga er eens mee naar huis. Dat deze goeddoende Heere Jezus Christus weende. We hebben het pas geleden toch nog overdacht. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen, harrekiekens. Jezus weent als mensen harde gedachten van hem hebben. Of hem maar laten staan. Kom toch, wend u naar hem toe. Word toch behouden. Want het is waar. Wat Gods kerk mag ondervinden. Dat is wat we zingen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Want hij houdt getrouw zijn woord. Amen. dankzegging en gebed. Heren, wij zoeken nog uw aangezicht voor we deze plaats verlaten en bidden u of dat de woorden van de prediking niet op deze plaats zullen achterblijven, maar dat ze mee mogen gaan in onze gedachten, kon het zijn in onze harten. U hebt woorden van troost willen spreken tot schuldige verloren zondaren. U hebt woorden van vrede en vriendelijkheid ons willen meegeven. U bent het die ons uw vriendschap biedt. Geïllustreerd aan de hand van deze oude geschiedenis van Jozef en zijn broers. En vervuld in die grote en meerdere van Jozef. Die zijn ziel heeft uitgegoten tot een rantsoen voor velen. O Heere, achtervolg het met uw genade, met uw geest. Vergeef genadig al het verkeerde. Zegen wat van u kwam, Heere. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 84, vers 6. Want God, de Heere, zo goed, zo mild. Het zesde van 84. Binnen de hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.